Heb je bij je? Zoek hem maar vast op. We gaan zo eens kijken in Johannes 6. En als thema heb ik gekozen het brood dat leven geeft. In het Johannes-evangelie komt 7 keer voor dat de Heer Jezus zegt, ik ben, en dan zegt hij er iets achteraan. Ik ben het brood van het leven. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. 7 keer. Natuurlijk een mooi getal. Getal van de volheid. En misschien dat ik in de komende periode over al die 7 verschillende facetten iets ga delen. Vandaag ga ik het hebben over ik ben het brood van het leven, wat we vinden in Johannes 6, vers 35. En wat dat dan betekent, wat dat dan inhoudt. Wat wil de Heer Jezus daar nou mee zeggen? Als je kijkt naar die verschillende uitspraken die Jezus heeft gedaan, die zeven uitspraken, in ieder geval als je daar zelf eens in gaat lezen en gaat opzoeken in de Bijbel, dan zul je tot ontdekking komen dat op het moment dat hij die uitspraak doet, dat er ook nogal wat opschudding rondomheen ontstaat. Want hij zegt nogal wat. En mensen die proeven wel ergens van, wacht even, alleen al de woorden ik ben, dat zijn de woorden die God gebruikt heeft om aan Mozes bekend te maken wie hij is. Ik ben de ik ben, de altijd aanwezige. Dus hij gebruikt Gods naam, gebruikt hij er elke keer bij. En dat geeft al heel veel opschudding van, wat is dit, een mens die zich God noemt? Hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou? Dus er rondomheen gebeurt ontzettend veel. En dat gaan we hier in dit gedeelte straks ook zien. Maar misschien is het goed om eerst even een klein beetje de situatie te schetsen. Dan weten we eventjes waar we ongeveer zitten. We gaan straks, dus halverwege hoofdstuk 6, gaan we lezen. Maar de menigte die daar was, die had net meegemaakt dat ze eten gehad hadden van de Heer Jezus. Hè. Er waren een hele grote menigte. Het was al laat, de discipelen zeiden al van, moeten we ze niet allemaal naar huis sturen en zo. En toen zei de Heer Jezus van, nou geef jullie eens maar te eten. Ja, geven wij ze maar te eten. Het enige wat we hebben is 5 broden en 2 vissen. En daar gebeurde het dat Jezus met die 5 broden en die 2 visjes de hele menigte te eten geeft. 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus het kan zomaar een groep geweest zijn van 10.000 tot 15.000 man, mensen. Zo'n grote groep. Nou, als je dat even laat bezinken, dan denk je van wauw, welk teken wil je nog hebben, weet je wel. Dan stuurt hij zijn discipelen in een schip de zee op, ga maar naar de overkant. Ik blijf nog hier even, ik wil even in de stilte op de berg. En wat gebeurt er? Komt de storm en in die storm komt Jezus naar ze toe. Hij loopt over het water en nou, er gebeurt het een en ander met Petrus, de storm gaat liggen. Dat hebben de discipelen net meegemaakt. En dan komt het dat de menigte die daar nog was, er waren een heel aantal naar huis gegaan, maar er waren daar nog een heel aantal achtergebleven, die hadden Jezus niet mee zien gaan met de discipelen. En die hadden ineens van, hé, waar is die eigenlijk? Hij is nergens. Hoe kan dat nou? Nou, laten wij ook maar naar de overkant gaan. En er kwamen wat schepen, mensen gingen erin, dus dat betekent al sowieso dat niet die hele menigte die kant op ging. Maar een heel aantal gingen in die schepen en gingen naar de overkant, naar Kvarnachum, waar ze dachten van daar zal hij dan waarschijnlijk wel zijn. Want dat was zijn woonplaats. Dat was de plek waar die was. Als we dan naar het gedeelte gaan kijken, wat we zo gaan lezen, dan is dat in drie onderdelen eigenlijk op te delen. Het eerste gedeelte van vers 26 tot 35, dat zegt iets over dat hij zelf het echte brood van het leven is. Het tweede deel van vers 36 tot 47, daar gaat het over het komen tot hem is het eten van dat brood. En het derde gedeelte van vers 48 tot 58, daar staat dat zijn vlees, zijn lichaam dus, is dat brood. Nou, wat gaat de Heer Jezus daar allemaal over zeggen? Daar gaan we gewoon maar eens eventjes naar kijken. En we beginnen met dat eerste stukje. Johannes 6 vanaf vers 26. En dat ga ik even voorlezen. Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon van de mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten we dan doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Nou, even dat eerste stukje. Het begint met een verwijt van Jezus. Ze zijn achter hem aangekomen, maar Jezus zegt van, niet om de tekenen die jullie gezien hebben, maar om het brood wat jullie gegeten hebben. Jullie kwamen even heel makkelijk aan je kostje, zeg maar. Je hoefde er niks voor te doen, je kon gaan zitten en je kon gaan eten. En dat is wat jullie zoeken. Dat is aards, dat is werelds. En daar moet je niet naar zoeken, zegt hij. Wat jullie moeten doen, is zoeken naar brood, voedsel, wat niet vergaat. En daar spreekt Heer Jezus al een beetje over het geestelijke voedsel. Nou, je merkt aan de reacties die de mensen die daar waren, merk je dat ze dat nog niet helemaal begrijpen. Ze gaan allerlei vragen stellen aan Jezus, om te kijken van hoe zit dat dan precies. En het eerste wat ze tegen hem zeiden is van, wat moeten we doen opdat we de werken van God mogen verrichten? Van oké, blijkbaar hebben ze wel in de gaten van, er is iets te ontvangen, maar wat moeten we doen om het te ontvangen? Nou, dat is een logische vraag van mensen. Misschien hebben we dat zelf ook wel eens. En herkennen we dat ook wel zelf bij ons. Als we iets van God willen, oké, wat moet ik doen? Nou, ik moet in ieder geval lief zijn, aardig zijn naar anderen toe. Ik moet zorgen dat ik de 10 geboden houd. En als ik dat doe, dan gaat God wel iets geven. Dat zit er gewoon ingebakken bij de mensen. Voor wat hoort wat. Als ik niet goed doe, of niet datgene doe wat er van me gevraagd wordt, krijg ik ook niet wat ik graag zou willen hebben. Nou, zo zit dat volk hier, deze groep mensen die hier bij elkaar is. Het is een beperkte groep van die grote menigte, dat zei ik net al, want dit onderwijs wat Jezus geeft, geeft hij in de synagoge in Kvarnagoem. Dat kun je in het laatste vers lezen, vers 59. Waar het staat, deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Kvarnagoem. Dus hij was in die synagoge bezig met een groep mensen die daar onder zijn gehoor zat. En dan zegt hij van, ja, wacht even, jullie denken weer te aards. Wat jullie moeten doen is, dit is het werk van God, staat in vers 29, dat jullie geloven in hem die hij heeft gezonden. Hij zegt dat natuurlijk allemaal nog een beetje in bedekte termen, maar ze beginnen een beetje te proeven van, wacht even, bedoelt hij zichzelf nou hiermee? Bedoelt hij de Messias hiermee? Hoe zit dat nou? Wat is dit nou? En er komt gelijk een volgende vraag van, nou, weet je wat, geef ons nou een teken, zodat we kunnen zien van, oké, dit is de Messias. Of, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Geef een teken. Ze hebben de tekenen gehad, hè? Ze hebben meegemaakt dat ze eten gehad hebben. Ze hebben wonderen en tekenen gezien in al die perioden dat ze bij hem waren. Zieken werden genezen, enzovoorts. De discipelen zelf, die daar ook waren, die hebben gezien wat er gebeurde op het meer. Heel veel tekenen hebben ze al gehad. En wat zeggen ze? Geef ons een teken. Eigenlijk vonden ze dat teken van dat uitdelen van het brood, vonden ze eigenlijk misschien nog wel niet zo erg groot. Want ze halen Mozes erbij. En dan zeggen ze van, ja, bij Mozes regende brood uit de hemel. Nou, als je nou hetzelfde doet, dan geloven we. Dus ze gaan voorwaarden stellen. Van nou, om te zien wie hij is, dan moet er toch minstens dat gebeuren en dan ga ik geloven. Dat kennen we misschien ook wel een beetje bij onszelf of bij de mensen om ons heen. Ja, of er een God is of zo, weet ik niet hoor. En als God er dan is, dan ja. Maar als hij nou dit doet of dat doet, dan ga ik geloven. En als hij dan dingen doet, geloven mensen nog steeds niet. Want als we de evangelie doorlezen, ook als we in Handelingen nog doorlezen, als de discipelen verder gaan, er gebeurt van alles en nog wat. Heel veel mensen weigeren gewoon om te geloven. Weigeren gewoon om te zien waar het vandaan komt. Dus dat, die vermenigvuldiging van dat brood en die visjes, dat vonden ze allemaal een beetje van, ja, je zou bijna kunnen zeggen dat ze het idee hadden van, ja, dat kan iedereen. Het slaat natuurlijk nergens op, maar gewoon even om dat maar even scherp tegenover elkaar te zetten. Nee, zij wilden dat er brood regende uit de hemel, net zoals bij Mozes. En dan zegt de Heer Jezus nog eventjes van, ja, wacht even, dat brood kwam niet door Mozes, dat kwam wel door mijn vader. Gaat hij er verder niet op in, maar dat zegt hij wel even. En dan gaat hij verder en dan zegt hij van, even kijken, dus niet Mozes heeft het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Weer een beetje cryptische omschrijving, het is nog niet helemaal glashelder wat hij nou bedoelt, maar hij is de mensen aan het voorbereiden. Als je het hele gedeelte doorgaat, zul je tot ontdekking komen dat stapje voor stapje voor stapje hij steeds directer wordt. Ze begrijpen het nog niet, ze zitten nog vast aan dat aardse denken, het gewone eten wat je elke dag nodig hebt en ze kunnen die link nog niet leggen naar het geestelijke voedsel wat mensen nodig hebben. Ze willen een teken. En dan zegt hij in vers 34... Want hij gaat dus eerst nog verder uitleggen, ik sla een vers over. Vers 33, want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ook nog steeds kritisch. Maar ze blijven denken, ze blijven bezig, ze blijven gericht op dat aardse brood. En ze hebben wel iets van oké, okay, er is iets, brood of wat ook, wat leven geeft aan de hele wereld. Lekker makkelijk, hoeven we nooit meer voor brood te zorgen. En wat zeggen ze dan? Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En dat woordje altijd, dat geeft juist aan dat ze daarmee nog steeds aards denken. Ze hebben net die vermenigvuldiging meegemaakt, dat was een moment. Maar ze willen dat nu altijd. Geef ons altijd dat brood. En dan gaat de Heer Jezus verder in vers 35. Dat is eigenlijk de kern van dat hele gedeelte. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Oké, nu wordt hij heel concreet. Ik ben het brood des levens, zegt hij. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Hier is eigenlijk de eerste keer dat hij heel direct is naar de mensen die daar zijn, om te zeggen van, oké, ik laat jullie niet langer in het ongewisse, ik ben het, ik ben dat brood. Ik ben dat brood. Nou, misschien kun je een klein beetje voorstellen, kijk, dat is altijd een beetje lastig om in de schoenen van die mensen proberen te gaan staan, die dat meemaken. Hè? Wij kennen het hele verhaal, wij hebben de hele Bijbel, we kunnen alles lezen, we weten precies wat er allemaal gebeurd is, voor zover we dat kunnen bevatten met ons verstand. Maar die mensen daar, die staan in dat verhaal. En die weten nog helemaal niets van de kruisiging en weet ik het allemaal, wat er allemaal gaat komen. En dan staat daar ineens iemand in de synagoge. In ieder geval iemand die allerlei wonderen en tekenen doet. En die zegt van, ja, dat levende brood, dat ben ik. Nou, je kan je voorstellen dat het allemaal van... Wel een beetje te hoor, wat hij daar nu allemaal aan het zeggen is. En er is continu, is er als het ware een soort gemor, een gedoe onder de mensen, omdat ze niet willen pakken, willen geloven wat daar aan de hand is. Ze denken te aards, ze blijven te veel naar de tekenen kijken, ze verwachten tekenen als bewijs van, maar gewoon op het woord geloven, dat gaat hun een stap te ver, daar kunnen ze niet mee uit de voeten. En dan komen we bij het volgende gedeelte. En dat gaat vanaf vers 36. En dan zegt Jezus het volgende. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en de moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tegen hen, mor niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat de vader gezien, niet dat iemand de vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie mij gelooft, heeft eeuwig leven. Nou, je merkt, de Heer Jezus wordt al een stuk concreter, een stuk duidelijker naar de mensen toe. Hij vertelt niet meer met allerlei bedekte termen, zeg maar. Hij spreekt heel duidelijk over zichzelf en dat brengt tumult teweeg. Er wordt gemord en dan niet een klein beetje gefluisterd. Nee, ik weet niet of je wel eens in de synagoge geweest bent, maar daar kan het soms wel eens heftig aan toegaan. Behoorlijk wat geluid. En ik ben ervan overtuigd dat toen Jezus zei van mord niet onder elkander, dat hij zoiets zei van even een beetje stil of zo. Nee, dat hij echt wel even zijn stem moest verheffen om er bovenuit te komen. Om de zaken weer even tot rust te krijgen. Mensen waren van, wat is dit? Wat wordt hier nou eigenlijk allemaal gezegd? Iemand, een mens, zegt dat hij uit de hemel komt. Een mens zegt dat hij een zoon van God is. Eigenlijk dat hij God zelf is. Wacht even, dit is toch de zoon van Jozef? Dat kan helemaal niet. Hoe? Hoe haalt een mens het in vredesnaam in zijn hoofd om zo'n uitspraak te doen? En je ziet gewoon dat de mensen gericht zijn en blijven op het aardse. Ze kunnen dat geestelijke op de een of andere manier niet pakken. Jezus is duidelijk over zijn afkomst. Maar niemand gelooft hem en... Het gaat uiteindelijk zo ver, als we door gaan lezen in dat evangelie, door gaan lezen in de hele geschiedenis, dat het uiteindelijk daar terecht komt dat ze hem aan een kruis nagelen. Omdat ze eigenlijk niets met hem te maken willen hebben. Dit zijn allemaal de voorbodes die daar, als het ware, naartoe werken. Eventjes naar onszelf. Hoe is dat bij onszelf? We zien mensen om ons heen zeggen, Jezus is een goed mens, hij is een profeet, hij is een leraar. En, nou ja, allemaal mooie, leuke woorden over Jezus. Maar hij is de zoon van God. Hij is God. En misschien herkennen we dat wel een beetje bij onszelf. Dat we, toen we op zoek waren of zo, dat we ook die gedachtes hadden. Ik hoop dat zoals we hier zitten, dat we nu allemaal met elkaar kunnen zeggen van ja, Jezus is de Zoon van God. Want dat is die wel. Alles wat we minder aan hem toebedelen, is een leugen. Hij is de Zoon van God. Punt. Als je dat niet gelooft, als je daar niet mee bezig bent, ja, dan mis je totaal de kern van de hele Bijbel, zeg maar. Van kaf tot kaf wordt daarover gesproken. We kijken naar de profetieën, dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Op een gegeven moment in vers 45, dan zegt hij, er is geschreven in de profeten. Er is geschreven in de profeten. Dus hij gaat, als het ware, het bewijs erbij halen. Van hallo, jullie kennen toch al die boeken? Jullie kennen toch al die verhalen? Denk nou eens even na. En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Dat staat dus in de profeten. En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Met andere woorden, als je het woord wat daar staat, als je dat serieus neemt, dan kun je alleen maar geloven. Als je dat niet doet, dan zeg je eigenlijk, het woord klopt niet. Dat is wat Jezus hier zegt. En dat zullen ze haarfijn aangevoeld hebben. Zeker de geestelijke leiders. Die zeggen van, ik ken het boek van buiten, ik ken alles uit mijn hoofd. Zo is Jezus bezig om te laten zien van, natuurlijk, ik zeg het ook over mezelf, maar kijk even naar het woord. Het woord waarvan jullie zelf ook zeggen dat het woord van God is. God onderwijst jullie. Wil je dat onderwijs aannemen of wijs je dat af? Eigenlijk heeft het iets te maken met dat horen, dat is eigenlijk geestelijk luisteren. Ben je in staat om geestelijk te luisteren wat God jou wil onderwijzen? Dat was in die synagoge daar, was dat aan de hand, maar dat geldt ook voor ons vandaag de dag nog precies hetzelfde. We hebben allemaal een bepaald beeld gemaakt van God. We hebben allemaal een bepaald idee van hoe God is, wie Jezus is, enzovoorts, enzovoorts. Maar klopt dat beeld met wat we kunnen vinden in het woord? Daarom zullen we altijd weer terug moeten naar dat ene woord, zoeken, kijken, wat is het beeld dat God werkelijk van zichzelf laat zien? Wat is het beeld dat Jezus werkelijk van zichzelf laat zien? Even kijken. Vers 47 en 48, daar zegt hij het opnieuw heel kernachtig. Hè? Hij onderstreept dat eigenlijk. Hè? Voorwaar staat er. Dat geeft een extra nadruk aan wat daarna komt. Het is waarheid, het is echt. In het Grieks staat daar amen, amen. En amen is zoiets als hetzelfde zeggen, het ermee instemmen. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Daar staat ook niet van, die zal straks eeuwig leven krijgen. Nee, die heeft tegenwoordige tijd, nu, eeuwig leven. Als je gelooft in Jezus, als je gelooft wat hij voor jou gedaan heeft aan dat kruis, als je dat eigen gemaakt hebt, dan heb je eeuwig leven. Want eeuwig leven ga je niet straks een keer krijgen of zo, dus nu al, nu. Vandaag de dag. Om, wat is het? 10:50. Nu heb je al eeuwig leven. Mooi, hè? Om dat te weten, dat Heer Jezus dat zelf zegt. Ik ben het brood des levens, zegt hij. En dan komen we bij het volgende stukje. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Een tegenstelling wat hij hier neerzet. Hij pakt elke keer dat manna erbij, omdat de Joden er zelf mee begonnen zijn. Hij gaat er gewoon mee door. Van dat manna, dat kwam wel uit de hemel en ze kregen wel te eten, ze konden daarvan leven, maar uiteindelijk zijn ze allemaal doodgegaan. Het was tijdelijk. Het gaf energie voor die dag. En het oordeel dat God had uitgesproken, dat van die generatie er niemand in het beloofde land zou komen, bleef staan. Ze zijn allemaal gestorven. Maar zegt hij, dit is het brood, hij zal misschien naar zichzelf gewezen hebben, Jezus is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Van het manna. Maakt niet uit of je dat gegeten hebt of niet, je gaat gewoon dood. Maar als je het levende brood eet, als je Jezus eet, om het maar even zo te zeggen, zul je leven. En niet 50, 60, 70, 80, 100 jaar, nee, voor eeuwig, voor altijd. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Oké, hij haalt er daar weer iets bij. Dat aspect van het levende brood zijn uit de hemel, daar kunnen ze misschien op een gegeven moment wel iets wat meer mee, van oké, ik geloof dat ik het een klein beetje begin te begrijpen, ik moet geloven in hem, en dat is dan dat brood, maar dan gaat hij er ineens wat anders bij halen. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En dan komt vers 52 erachteraan, de Joden dan reden twisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Oké, nog steeds aards. Ze hebben een bepaald visueel plaatje voor zich van, wacht even, dit pak ik niet meer. En ze gaan hier niet alleen morren, ze gaan hier reden twisten. Dus er was nog meer herrie in de tent, omdat ze het niet konden begrijpen. En het opvallende is dat ze hier alleen maar met elkaar bezig waren. Gedeelte daarvoor gingen ze elke keer nog terug met een vraag naar Jezus van, ja wacht even, leg even uit, wat bedoel je nou eigenlijk precies? Ze kwamen met allerlei vragen. En hier is het punt bereikt dat ze eigenlijk niet meer met Jezus bezig zijn, die staat daar op zo'n verhoging in de synagoge, en ze zijn alleen maar met elkaar bezig van, ja, wat is dit nou allemaal? En wat bedoelt hij nou eigenlijk? En voor zichzelf gaan ze ideeën bedenken, waarschijnlijk. Staat er allemaal niet, maar dat kun je je ongeveer voorstellen hoe dat dan gaat. Ze gaan allerlei ideeën bedenken, uitleg bedenken van wat hij nou bedoelt met die woorden. En Jezus staat daar. Eigenlijk bemoeien ze zich niet meer met Jezus, maar gaan ze gewoon met zichzelf bezig om te kijken van hoe kunnen we hier uitkomen. Misschien ook wel een beetje herkenbaar voor onszelf. Dat als wij vragen hebben, als wij dingen horen, als we dingen lezen uit het woord, dat we al heel gauw geneigd zijn om met elkaar bezig te gaan van, nou ik vind dit en ik vind dat en hij zegt zus en hij zegt zo. En weer een ander heeft weer een ander idee. En we vergeten met z'n allen om naar God toe te gaan en te zeggen van, Heer, wat bedoelt u eigenlijk? Wij denken soms dat we de waarheid in pacht hebben en dat we met elkaar er wel uit zullen komen. Nou, als we kijken naar een land als Nederland, naar de geschiedenis in een land als Nederland, waar ontzettend veel kerkscheuringen zijn geweest, er is geen land waar zoveel als dit gebeurd is, dan denk ik van, volgens mij hebben we het niet helemaal goed aangepakt. En volgens mij hadden we met z'n allen wat eerder naar hem toe moeten gaan en moeten gaan kijken van, oké, wat is er nou eigenlijk aan de hand. En dan op de een of andere manier weet Jezus toch weer bovenuit te komen. En gaat hij verder in vers 53. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon van de mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Oké, er komt er nog een keer bloed ook bij. Een Jood mag helemaal geen bloed. Absoluut verboden. En nu heeft hij het ineens over bloed drinken. Nou, wil je chockerend bezig zijn? Dan lukt het tegen Jezus aardig. dan weet hij aardig de zaak op te stoken. En ze weten totaal niet meer, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Nou, dan gaat hij dat een paar keer gaat hij dat uitleggen in de versen die daarop volgen. Vers 54, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem, zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ik wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn, wie dit brood eet zal in eeuwigheid leven. Nou, dat laatste vers is eigenlijk een beetje de samenvatting van het hele gedeelte wat ervoor staat. Maar de Heer Jezus heeft hier al in bedekte termen, dat nog wel, want mensen snapten dat nog niet, gesproken over zijn lijden en sterven. Het was nodig dat zijn lichaam kapotgeslagen werd, gebroken werd, aan een kruis genageld werd. Het was nodig dat zijn bloed vloeide. Waarom? Om ons leven te geven. Om de relatie met God te kunnen herstellen. Nou, de mensen daar, die konden dat nog niet helemaal snappen. Wat ik net al zei, wij kennen het hele verhaal, dus wij zouden het moeten snappen. Wij zouden het moeten snappen, wat Jezus hier bedoelt. Dat we in hem en door hem vergeving hebben, bevrijding hebben, genezing hebben, eeuwig leven hebben. Niet iets wat allemaal voor de toekomst ergens is of zo, maar dat is nu al aanwezig. Dat is nu al zo. Als je Jezus kent, leef je eeuwig. Niet in datzelfde velletje waar je nu in zit. We krijgen een nieuw lichaam. En hoe dat zal zijn, weten we ook allemaal niet. Maar daar gaan we naar op weg. Daar zijn we naar op weg. Maar met die wetenschap dat we eeuwig leven hebben. Eeuwig leven hebben. Nou, als we verder zouden lezen in dit gedeelte, dan zie je al dat het de mensen te veel wordt. Hè? Bijvoorbeeld vers 60. Velen dan van zijn discipelen die dit horen zeiden, dit woord is hard, wie kan het aanhoren? Ze konden het gewoon niet plaatsen. En een aantal versen verder staat, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Ze lieten het voor wat het was. Het bleef er steeds minder over. Waarom? Omdat mensen hem wilden volgen om de tekenen. Lekker makkelijk aan je brood komen. Maar geloven wie hij nou precies is, ja, wacht even, dat is een stap te ver. Dat gaan we niet doen. Ik wil nog wel mijn eigen leven kunnen leven, zelf de touwtjes in handen hebben. Nou, misschien ook wel een vraag die we deze morgen zelf mee kunnen nemen. Hoe kijk ik naar Jezus? Zie ik hem als een bijzonder persoon, als een profeet of een leraar? Of zie ik Jezus precies zoals hij is? De levende Zoon van God. Hij die God zelf is. Laten we een moment stil worden om gewoon even deze dingen laten bezinken. Misschien in ons hart iets naar God toe te zeggen. Even wat over na te denken. Heer Jezus, Vader, als we zo'n gedeelte eens lezen, een gedeelte wat bekend is, wat we vaker gelezen hebben, en wat we misschien zelfs ook regelmatig gebruiken, dat u het brood des levens bent, dan wil ik u danken dat als we daar eens even wat specifieker bij stilstaan, even iets meer over nadenken, en er is nog veel meer over te zeggen, maar dat het mooi is, Heer, dat u stapje voor stapje als het ware uitlegt. En dat u ons de kans geeft om daarover na te denken, om ermee bezig te zijn. En dat u het uiteindelijk ook ons vrijlaat wat we ermee doen. Net als bij die mensen daar, dat er heel veel mensen afhaakten. Gewoon omdat ze het niet snapten of niet wilden snappen. Niet konden bevatten. Maar dank u, Heer Jezus, dat u een God bent die, ja, die niet opdringt, zeg maar. Dat u een God bent die onze vrije wil daarin vrijlaat. En ik bid dat als we misschien nog eens nadenken over dit gedeelte, dat u ons helpt om het te snappen, te begrijpen, nog meer inzicht te krijgen voor wat u hebt gedaan voor ons. En ook als we straks dat avondmaal gaan vieren, als we daarin terugdenken aan wat u voor ons hebt overgehad, dat we meer en meer en meer de diepe inhoud daarvan gaan beseffen. En dat we van daaruit mogen weten dat u trouw bent, dat u volhardend bent, dat u liefdevol bent, dat u genadig bent, dat u vergeeft en dat u eeuwig leven geeft. Niet voor straks, maar allemaal voor nu. Voor dit moment al. Dank u dat u zo'n God bent. En we danken u dat u dit woord aan ons hebt gegeven. We loven u en we prijzen u. In Jezus' naam. Amen.